Ik kreeg al een paar medelijdende vragen of ik niet veel te moeilijke vragen had gehad. Dat de mensen nou toch eindelijk wel eens wilden weten hoe het in elkaar zit. Omdat ik het nog niet duidelijk genoeg gezegd heb. Het valt erg mee. U hebt mij zeer willen sparen. De gereformeerden hebben de verbondsvisie, werkverbond voor de val met Adam, genadeverbond na de val met Adam. In de evangelische visie ligt dat anders. Hoe verhoudt zich dat? Nou, wij houden ons gewoon aan de Bijbel. Daar vind je niet zulke termen als werkverbond. Ik kwam een tijd geleden een boek tegen van een gereformeerd theoloog. Van Kuiperiaanse snit. Die dat hele werkverbond om zeep hielp. Hij zegt dat is totaal onbijbels. Klopt helemaal niets van. God heeft geen verbond gesloten met een nog niet gevallen mens. Dus dan denk ik gelukkig zijn het onder elkaar ook niet eens. En over het genadeverbond zijn zoveel visies. Wat ik als grapje zei, is in zoverre gemeend dat je uit moet kijken voor alle theologische termen die je invoert. Soms kun je er niet omheen, we gebruiken allemaal de term plaatsvervanging, we gebruiken allemaal de term drie-eenheid. Maar als ze een eigen leven gaan leiden, als iemand tegen mij zegt, ja, u spreekt helemaal niet uit het genadeverbond, dan zeg ik, wat is dat? Nog nergens gelezen in de Bijbel. Dan ga ik een beetje dwars liggen. Want dat is het gevaar van een theologisch bouwwerk, dat het zijn eigen leven gaat leiden en dan kom je makkelijk weg van de schrift. Dan zie je ook dat men elkaar zegt, je houdt je niet aan de verbondsleer. Ja, nou ja. Een volgende vraag, kunt u die zeven verbonden noemen? Nou, laten we eens kijken. Als je Hosea 6 op een bepaalde manier leest, dan was er al een verbond met Adam. Of het dan voor of na de val was. Dan is er in elk geval een verbond met Noach. Er zijn twee verbonden met Abraham, dat vergeten de gereformeerden wel eens. Het verbond van Genesis 15, dat is heel wat anders dan het verbond van gereformeerden. Dan, Genesis 17. Dan heb je natuurlijk het oude verbond. En dan heb je nog het nieuwe verbond, daar kom ik op 6. Daarnaast heb je nog afzonderlijk verbond dat gesloten is met het huis van David. Een afzonderlijk verbond dat gesloten is met het huis van Levi. En dan kom ik er nog wel een paar tegen. Dus dat woord 7 is ook maar weer heel betrekkelijk. Als ik het goed heb, had ik er 8 of 9. Ik heb een dikke pil geschreven over het verbond. Ik hoop dat het dit jaar uitkomt. Maar het is in het Engels, maar dat is tegenwoordig voor niemand meer een probleem. Nou, Dit is een vraag die is vast niet van een gereformeerde. Mag ik iemand dopen als ik een kind van God ben? Als je nou goed leest in het boek Handelingen, dan zie je bijvoorbeeld bij Cornelius dat Petrus de toespraak houdt. En dat die mensen tot geloof komen. En wat zou er nou meer voor de hand gelegen hebben vanuit een degelijke ambtsvisie dan dat Petrus ook gedoopt had? Nee hoor, Petrus had een stel anonieme broeders bij zich en hij zei, willen jullie die mensen dopen? Je leest niet dat Petrus ook met iemand gedoopt heeft aan Handelingen 2. Die 3000, daar had hij heel veel helpers voor nodig om die allemaal te dopen. Kortom, er zit ook weer een hele theologie achter. Als je die dooptoepassing, en dat geldt natuurlijk ook voor het avondmaal, heel sterk wilt verbinden met een heel hoge ambtsopvatting. Dat is een bepaalde theologische ontwikkeling. Dat kun je zo uit de schrift niet afleiden. Je kunt niet zeggen dat in Handelingen 2, als ze daar overal brood braken in de huizen, dat ze eerst er zeker voor moesten zorgen dat daar tenminste overal een ouderling bij was. Dat hele type denken bestond nog niet. Nou, en ik kom uit een achtergrond, dat stempeltje toch, waar we sowieso nogal wantrouwig zijn voor een al te hoge ambtsvisie. Dus in principe zou je kunnen zeggen, ja, dat zou mogen. Als je de schrift aan je zijde hebt, dan is het antwoord ja. Aan de andere kant, of het wijs is om dat te doen, in heel veel gevallen, met name als je bedenkt dat het doop je ook voegt bij het volk van God, dan wil je dat ook niet buiten het volk van God omdoen. Zeker niet onder vier ogen, om zo te zeggen. Bij de Ethiopiër, bij de Kamerling. Ja, daar kon hij moeilijk eerst een kerkenraadsvergadering over houden. Dan moest die man weer helemaal terug. Maar die had wel veel toeschouwers. Zijn hele gevolg. En dat vind ik wel erg belangrijk. Dat er toeschouwers zijn. De doop is ook een zaak die niet een individueel aangelegenheid is. Maar die met het hele volk van God verband houdt. Dus dan ligt het ook in heel veel gevallen voor de hand om dat te doen in de plaatselijke gemeente. Maar ik zeg er meteen bij, in heel veel gevallen kan dat niet. En dat vind je ook al in het Nieuwe Testament. Bij Paulus vind je niet dat hij gedoopt werd, dat daar voor eerst de gemeente bij betrokken moest worden. Ananias geeft hem het bevel, laat u dopen. Je vindt hetzelfde bij, zei ik al, bij Cornelius en de zijnen kwam de gemeente ook niet aan te pas. Eigenlijk komt de gemeente er nergens aan te pas. Een heleboel handelingen niet. We hebben dus bepaalde vormen ontwikkeld waarvan je mag afvragen of ze verkeerd zijn. Dat is één ding, maar waarvan je ook mag afvragen. Zijn er nou wetten van mede en persen moet het altijd zo? Maar ik vind ook, dat zeg ik er ook weer bij, het is vaak zo enerzijds, anderzijds. Ik vind ook het gevaar groot dat in de evangelische wereld iedereen maar op zijn eigen houtje, dat is erg overdreven wat ik nou zeg, maar iedereen op zijn eigen houtje gaat dopen. En dat gevaar bestaat ook. In het algemeen zoek je naar de gemeente. Maar ik werd in India geconfronteerd met de vraag. En toen heb ik iemand gedoopt in de Indische Oceaan. Het was bijna een dopen tot de dood, want de stroming was zo sterk dat ik bang was dat we beide in het oceaan zouden verdwijnen. Maar het is allemaal goed afgelopen, zoals u kunt zien. Ik heb ook iemand gedoopt bij een van de Indonesische eilanden. Het is allemaal ver van huis. Maar dat kan dus gebeuren. Dan is er geen concrete vergadering of gemeente waarop je, of kerk waarop je kan terugvallen, zoals dat ook het geval was bij de Kamerling. Maar ik zou dat eerder de uitzonderingen willen noemen. Als iemand tegen mij zou zeggen, zou u mij willen dopen? Dan zeg ik, nou, waarom vraag je dat niet in je plaatselijke gemeente? Een probleem is dan, als dat een gemeente is die alleen kleine kinderen doopt en niemand wil per se groot gedoopt worden, dan wordt het wat anders. Dus even kijken, die vraag heb ik natuurlijk ook. Ja, daar is die al. Hoe staat u tegenover overdopen? Ieder van ons is mordicus tegen overdopen. Ook de baptisten in ons midden. Want die vraag is natuurlijk helemaal verkeerd. Ik gaf dat straks al aan toen ik het had over die persoon die 3 keer gedoopt was. Eén keer katholiek en 1 keer Anglicaans en 1 keer evangelisch. Dat had nog wel een tijdje door kunnen gaan. Maar als het goed is, laat ik maar een voorbeeld nemen. Ik herinner me een jonge vrouw vele jaren geleden naar me toe kwam en die zei, ik wil graag gedoopt worden. Ik zei, je bent toch gedoopt? Ja, als kind. Ik zei, nou, wij zijn geen overdopers, dus dat doen we niet. 14 dagen later kwam ze weer na afloop van de zondagochtenddienst naar me toe. Ik wil graag gedoopt worden. Ik zeg, je was er al gedoopt? Nee, ze zei, ik ben niet gedoopt. Ik zeg, kijk me aan. Ik kijk jou in de poppetjes van jouw ogen. Verklaar jij hierbij dat jij op grond van jouw geweten en op grond van jouw inzicht van de schrift niet gedoopt bent? Toen zei ze, ik ben niet gedoopt. Ik zeg, dan moet je gedoopt worden. Oké, wanneer kun je dat doen? Ja, ik zeg, dat doe ik niet. Want ik heb ook mijn eigen geweten. Ik ben niet zo'n overdoper, maar er zijn wel vast genoeg mensen te vinden zijn die dat wel willen doen. Ik ben net als Paulus, die zei ook, ik heb die gedoopt en verder geloof ik niet. Hoe meer je op de voorgrond staat in de christelijke wereld, des te minder moet je eigenlijk dopen. Paulus gaf daarin heel wijs dat ze niet kunnen zeggen, ik ben nog door die en die gedoopt. Niemand van het huis van Cornelius kon zeggen, ik ben door Petrus gedoopt, want hij doopte niemand. Dat deden die anonieme broeders. Goed. Maar als iemand voor zijn geweten overtuigd is, ik ben niet gedoopt, wat er met mij gebeurd is, is A, veel te vroeg gebeurd. Ten tweede, ik ben niet gedoopt, maar ik ben alleen maar besprenkeld, voor zover je daar een halszaak van wil maken. Als iemand dat gegronde redenen vindt, denkt om, dan moet je ook iemands geweten daarin respecteren. Alleen, ik heb ook mijn geweten. Of ik dan degene ben die dat zou willen doen, dat is nou weer wat anders. Ik heb het wel eens een paar keer gedaan, maar eigenlijk heb ik er nooit helemaal voldoening van. Ik vind, het blijft dat moeilijk vinden. Want zij hebben hun geweten, maar ik ook. Dus nee. Het mag dan vroeg gebeurd zijn. Het mag dan met een beetje weinig water gebeurd zijn. Maar het is wel een bona fide doop geweest. Door een dienstknecht van de Heer die over zo iemand de 3-1 God heeft uitgesproken. Maar ik ga niet verder over in, want dan krijg ik alle baptisten hier tegen mij. Want die zijn allemaal overgedoopt. Al is dat woord helemaal verkeerd, maar dat weet u nou. Wilt u nog even uitleggen hoe het precies zit in Johannes 6? Het gaat daar toch over het manna en niet over het avondmaal. Ja, dat zou je denken. Maar de katholieken zijn altijd overtuigd geweest dat het daar gaat over het avondmaal. Maar de protestanten ook. Als je de vragen in de catechismus leest en de antwoorden, kan het niet anders of er is die gedachte in Johannes 6. En als je kijkt naar de schriftverwijzingen die eronder staan in veel uitgaven van de catechismus, dan zie je dat ook. En ik heb u gezegd, strikt genomen klopt dat niet. Net als de doop strikt genomen niet het bad van de wedergeboorte is, maar alleen een zinnenbeeldige verwijzing daarna. Zo is dat hier ook. Strikt genomen is het dat brood en wijn waar het daarover gaat, is niet het lichaam van Christus. Voor de transsubstantiatieleer is dat natuurlijk heel belangrijk dat Johannes 6 over het avondmaal geacht wordt te gaan. Want daar staat het letterlijk, je eet het lichaam van Christus, je drinkt het bloed van Christus. Het avondmaal kan het niet overgaan, net zo goed als het bij Johannes 3, wedergeboren uit water en geest, niet over het doopwater gaat, want dat kon Nicodemus nog helemaal niet begrijpen of weten. Zo is het hier ook, Johannes 6, is het avondmaal nog helemaal onbekend. Maar de andere kant is, wat daar beschreven wordt, wordt wel praktisch uitgebeeld in het avondmaal. En daarom is het ook niet verwerpelijk dat daarnaar verwezen wordt. Want zoals je daar in Johannes 6, net als Israël in de woestijn het manna tot zich nam, zo nemen wij het geestelijk voedsel tot ons. Dat is Christus zelf. En dat doen wij concreet, zinnebeeldig uitgedrukt in de avondmaalsviering. Dus zo denk ik dat het zit. Het gaat niet letterlijk over het avondmaal. Maar het gaat wel over iets wat zichtbaar uitgebeeld wordt in het avondmaal. Ik hoop dat u dat kunt volgen, want het is best lastig om beelden en hun betekenis niet uit elkaar te halen, maar ze ook niet met elkaar te vermengen. De geloofsdoop gaat terug op de verbondsvisie van het nieuwe verbond. Wilt u dit nader toelichten? Hoe zit dat nu precies in Jeremia 31 en Hebreeën 8? Wel, de gereformeerde baptisten die zeggen in het nieuwe verbond, en daar gaat het om bij de doop naar hun opvatting, in het nieuwe verbond vind je heel duidelijk in de instelling van Jeremia 31 dat het gaat over hen die de Heere kennen. Want ze zullen hem allemaal kennen, van de kleine tot de grote. En die kleine zijn niet de zuigelingen, want die kunnen de Heere nog niet kennen. Maar van jongen tot oud. Allen die in dat nieuwe verbond, daar gaat het dus in het nieuwe verbond om het geheel van alle ware gelovigen. Terwijl het verbond van Abraham een heel ander karakter heeft. Dat heeft ook veel meer te maken met een fysiek nageslacht. Abraham en zijn zaad. Dat is het volk Israël. Dit is ontzettend complex, want daar zit ook weer achter bijvoorbeeld de vervangingstheologie. In de vervangingstheologie waarin de kerk het geestelijk Israël is, worden de verschillen tussen Israël en de kerk ook zo klein mogelijk gemaakt. En vandaar dat dus doop en besnijdenis zo met elkaar verbonden worden. Maar ook die gedachte van een fysiek volk, ouders met hun kinderen. En wat dus geldt voor het Abrahamitisch verbond, ouders met hun kinderen. Op grond van het geloof van Abraham konden de jongetjes van Abraham besneden worden. Zo wordt dat dan ook toegepast op het Nieuwtestamentische volk van God. Terwijl in Galaten 3, daar wordt inderdaad gezegd, wij zijn zonen van Abraham. Maar niet door onze doop, niet door onze besnijdenis, maar door geloof. Als ik dus een gereformeerde baptist zou zijn, wat ik niet ben, dan zou ik zeggen, zelfs als je het verbond van Abraham erbij haalt, dan vind je in Galaten 3 overduidelijk dat dat alleen geldt voor geloven. Hoe zijn we zonen van Abraham geworden? Door het geloof en verder niks. Ach, hoe meer herinneringen je hebt. Hebt u dat ook wel eens gemerkt? Ik denk dat het al 40 jaar geleden is. In Zwolle. Dat ik het aan de stoet. Toen was ik natuurlijk veel hakkelijker. Nu ben ik heel vriendelijk geworden. Maar toen was ik natuurlijk veel hakketakkeriger. En ik weet nog dat ik een conflict kreeg met een christelijk gereformeerde ouderling. Begrijpelijk, want ik gaf zelf een aanleiding toe. Hij zal wel lang niet meer in het land der levenden zijn. Want hij was al op jaren en ik was piepjong. En dan ging het over precies dit punt, dat verbond van Abraham. En toen werd me eigenlijk tijdens het spreken iets helder, dat ik ook nooit meer losgelaten heb. En dat is in Galaten 3 inderdaad. Wij zijn ook, wij gelovigen uit de volken zijn ook zonen van Abraham. Hoe? Door geloof. Er is maar één manier in het Nieuwe Testament hoe je een zoon van Abraham kan worden en dat is door het geloof. Punt. Waarom heeft de Heer Jezus zich laten dopen als volwassene? Nou, in de eerste plaats, dat is leuk dat u dat erbij zet als volwassene, want het laat al zien dat het blijkbaar wat anders was dan de besnijdenis. Mensen die zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, die zullen dan wel moeite hebben met Paulus die Timotheus besneed. Want hij doopte hem en hij besneed hem. En dat is wat Messiaanse Joden nog altijd doen, en dat zijn er ook honderdduizenden op deze wereld. Zij besnijden hun zoontjes op de achtste dag, zoals het hoort. Is nooit afgeschaft. Maar zij dopen ze ook als ze tot geloof komen. En als ze kinderdopers zijn, dan dopen ze als kinderen. Omdat ze nog nooit op het idee zijn gekomen dat die doop in plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen. En dat lijkt me heel terecht. Voor de Heer Jezus was er een heel bijzondere manier. Het was ook een bijzondere doop. Het was ook niet de christelijke doop. Het was de doop van Johannes. Het was een doop van voorbereiding op de komst van de Messias. Wat Johannes wilde uitdrukken, door God geleid, was: als Israëliet ben je niet automatisch in de goede conditie om de Messias te ontvangen. Het loutere feit dat je Israëliet bent is niet genoeg. Je moet je verootmoedigen over je zonde. Het is een doop der bekering tot vergeving van zonden. En dat je ernst maakt met die zaak, dat liet je zien door je dat te dopen. Je zegt, ik, zoals ik ben, ook al ben ik een Israëliet, hoor ik tot het uitverkoren volk, is niet genoeg. Verootmoedig je over je zonde, beleid het, want hij wil komen bij hen die van een verbroken en verbrijzelde geest zijn. En zo ontstond daar een overblijfsel, dat is een mooi autosemantisch woord uit de Statenvertaling, een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dan komt de Heer Jezus en hij zegt, bij die mensen wil ik horen. Met Psalm 16, zij zijn de heiligen in het land of de heerlijke in het landen in wie mijn welbehaag is. En Johannes is daar helemaal van in de war, want al die mensen worden voorbereid voor de komst van de Messias en nu komt de Messias zelf en die zegt, ik wil hem ook laten dopen. Dat is de wereld op zijn kop. Want de Heer Jezus was de enige die zich liet dopen, niet met verootmoediging over zijn zonde, want dat hoefde hij niet te hebben. Dat was bij hem niet nodig. De enige reden die je kan zien waarom hij zich liet dopen, was gehoorzaamheid. Zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen, zegt hij tegen Johannes. Maar ook, naar hen ging zijn hart uit. Psalm 16 is daarbij heel mooi. De heerlijken in de landen naar wie, in wie mijn welbehaag is. Naar hen ging zijn hart uit. En hij zei, bij die mensen die zich zo voorbereid hebben, wil ik mij ook voegen. Ik wil bij hen horen. Ik beken mij tot hen. Een beetje germanisme, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Ik wil bij hen horen. Dat zijn de mensen bij wie ik me thuis voel. En die voorbereid zijn om mij te ontvangen. En naar hen gaat mijn hart uit. Je wordt dus niet door de doop wedergeboren. Maar de oude mens gaat volgens Paulus toch in de doop dood. Zo, waar zegt Paulus dat dan? Ja, dat zegt Paulus in Romeinen 6. Oh, zullen we dan niet eens goed gaan lezen wat Paulus daar zegt? Wat u letterlijk zegt is, op het moment dat je gedoopt wordt, sterft die oude mens af. Als dat zo was, dan kun je alleen maar in de hemel komen als je gedoopt bent. En verder is er ook niks anders nodig, want in die doop gebeurt dat allemaal. Daar sterft die oude mens af. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Wat Paulus zegt is, je wordt, als je gedoopt wordt, tot de dood van Christus gedoopt. En hier komt iets aan de orde wat we de vorige keer behandeld hebben en wat vandaag maar even zijdelings ter sprake komt. En dat is die uiterlijke en die innerlijke kant. De catechisme schrijft er eigenlijk nauwelijks over. En toch is het heel belangrijk dat die doop mij plaatst in een gemeenschap van mensen hier op aarde die belijden Christus te dienen en na te volgen. Maak alle volken tot mijn discipelen door ze te dopen. Er is een gedoopte wereld. En elk mens die nooit wederom geboren is, maar wel gedoopt is, die zal daarop worden aangesproken. Of die nou katholiek of protestants gedoopt is of wat dan ook. Elk gedoopt mens zal erop worden aangesproken. Je bent een gedoopte mens. En zeker natuurlijk als je je op latere leeftijd hebt laten dopen. Maar het eigenlijk nooit meende. Of je bent afgevallen. Je hebt nooit werkelijk deel eraan gehad. Hoe dan ook. Je wordt erop aangesproken. Want je hebt uiterlijk een plaats ingenomen van hen die Christus volgen. Die bij hem horen. Die discipelen van hem zijn. En dat is ontzettend belangrijk. Dat uiterlijke is net zo belangrijk als het innerlijke. Het geloof is niet alleen maar een zaak tussen jou en God. Het geloof markeert jou ook hier op aarde als een mens die of staat aan de kant van Christus of niet. Zolang iemand zich niet laat dopen, ik herinner mij verschillende mensen in mijn leven die om allerlei redenen zich niet konden laten dopen. Bijvoorbeeld in de moslimwereld, omdat ze moslim waren en het zou levensgevaarlijk zijn zich te laten dopen. Zo iemand zou ik niet als christen kunnen accepteren. Ik zou overtuigd zijn dat hij behouden was, dat hij naar de hemel ging. Dat vindt u misschien heel gek wat ik nou zeg. Maar ik zou zeggen, je bent nog steeds een moslim. Want het uiterlijke ben je een moslim. Van binnen ben je een christen. Je leeft in twee werelden. Je bent een tweemens. Je hoort bij het een en je hoort bij het ander. Dat betekent dat je bij het ene niet hoort en bij het andere ook niet hoort. Je staat aan de verkeerde kant, uiterlijk. Innerlijk heb je de kant van Christus gekozen, maar dat is niet genoeg. Daarom is die doop zo verschrikkelijk belangrijk. Die doop is een getuigenis over de hele wereld. In plaats dat die hele kerk vol met gelovige mensen zit, zou je die allemaal naar huis moeten sturen en die hele kerk vol moeten laden met alle ongelovigen uit de wijde omgeving. Alleen die komen toch niet. En je wilt de gelovigen er ook best bij hebben. Maar je zou eigenlijk willen zeggen tegen alle ongelovige mensen hier, kijk eens, hier is weer iemand die heel nadrukkelijk zegt, voortaan wil ik de Heer Jezus dienen, ik wil hem navolgen, ik behoor hem toe. En dat is waar Paulus het over heeft, want hij zegt, opdat we in nieuwheid des levens zouden wandelen. Je wordt door de doop tot zijn dood gedoopt. Daarin laat je je oude leven achter. Dat gaat niet over de binnenkant, dat gaat over de buitenkant. Je laat je oude leven achter, opdat zoals Christus uit de doden opgewekt is, jij in nieuwheid des levens zou wandelen. Ik was met 12 jaar gedoopt en ik herinner me dat mijn moeder een hele tijd daarna zei, toen ik mij zeer slecht gedroeg, ik dacht dat jij gedoopt was. Ze zei niet, ik dacht dat jij bekeerd was. Oeh, dat ging dwars door merg en been, of het nou zo tactisch was, maar goed. Ik zal daar nou geen oordeel over vellen. Maar wat ze bedoelde is, jij hebt voor de hele wereld gezegd, ik wil de Heer Jezus dienen, ik wil aan zijn kant staan, ik wil hem volgen, nadienen. Daar mogen we jou op aanspreken. Technisch had ze gelijk. Ze had gelijk. Want het is niet genoeg dat je alleen maar je bekeerd bent. Het gaat er ook om, wat voor plaats neem je deze wereld in? En daarom is die doop zo belangrijk. En daarom horen kinderen ook niet aan het avondmaal, zolang ze nog niet gedoopt zijn. En daarom moet je daar nog niet zo lang mee wachten. Baptisten, voordat jullie mensen zo laat dopen. Veel te laat. Terwijl ze lang christenen zijn. Zijn door het raam binnengekomen. Er is maar één manier om een christen te kunnen worden. Dat is door de doop. Aan de buitenkant. Aan de binnenkant is er maar één manier om christen te worden. Dat is door de bekering en geloof. Aan de buitenkant is er maar één manier om een christen te worden. Dat is door de doop. Eigenlijk is dat wat we de volgende keer ook uitvoerig besproken hebben. Dus de oude mens sterft niet op het moment dat je doopt. Dat is al lang gebeurd tussen jou en God. Of als je als kind gedoopt wordt, dan is dat iets wat later moet gebeuren. Wat er gebeurt is, je neemt uitwendig een plaats in waarin je zegt tegen de hele wereld. Ik denk ermee aan Luther toen hij het klooster inging in Erfurt. Toen zei hij tegen de mensen om hem heen die hem weggebracht hadden, aan de gelofte afgelegd en hij werd monnik. Hij zegt, jullie zien me nooit meer terug. Dat is niet uitgekomen, omdat God zijn leven anders leidde, maar hij ging het klooster in, was voorbij. Als je gedoopt wordt, dan moet je ook al je ongelovige vrienden uitnodigen en dan zeg je tegen al de hele wereld, mijn oude leven in de zonde, mijn leven in de wereld, laat ik achter mij. Ik hoor niet meer bij jullie. Galaten 6 vers 14, voor mij is de wereld gekruisigd en ik ben voor de wereld gekruist. Zoals Gert en Amin zongen toen ze nog goed waren, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Een scheidslijn. En dat is de doop. En als je, als het goed is, wordt dat verbonden, of daarna of ervoor, met nieuw leven. Dat spreekt vanzelf. Maar het is niet door de doop als zodanig dat je oude mens afsterft. Maar je keert wel je oude leven de rug toe. Je legt als het ware een gelofte af. Die doop is een gelofte waarin je zegt, hierbij verklaar ik dat ik in de kracht van God, want anders kan het niet, maar ik wil met vallen en opstaan in hem volgen en ik wil hem achterna gaan. Ik wil leven voor hem en ik wil leven met hem. Ik behoor hem toe. Dat is een discipel van Jezus. Hoe word je een discipel van Jezus? Door de doop. Punt. Hoe word je een gelovige? Door te geloven. Hoe word je een volgeling van Jezus? Door de doop. En of het nou vroeg of laat gebeurt, daar begint het. U zegt, alleen als je gedoopt bent, mag je aan het avondmaal. Ja, dat kon je natuurlijk ook afwachten. Kunt u dat toelichten? Nou, ik heb het eigenlijk al gedaan. De doop staat aan het begin van je geloofsleven. Daarom begrijp ik die kinderdopers wel. Ze doen het wel erg vroeg, want er kan nog helemaal geen geloofsleven zijn. Maar als dat geloofsleven in een kind tot ontwaken komt, ik bedoel niet als het 5 of 6 is. Want dan kan het kind, daarom is die bar mitzwa leeftijd als ruwe maatstaf, natte vingerwerk, nog niet zo gek. Als op het moment dat een kind weet, en dan komt de hele puberteit nog met alle strijd, maar als je allemaal daarop gaat zitten wachten, dan maak je van de doop een eindexamen. En dat is de doop nooit. Hoe word je een discipel? Door de doop en dan staat er en hen te onderwijzen al wat ik u geboden heb. Niet andersom. Eerst de doop, dan het onderwijs. Dus die doop staat heel erg sterk aan het begin. En alle zegeningen die liggen aan de andere kant van de doop. Als je aan het avondmaal deelneemt, dan zeg je ermee, ik ben het lid van het lichaam van Christus. En als je belijdenis echt is, dan zeggen we tegen jou gefeliciteerd. Dat is geweldig. Maar in de wereld sta je nog steeds aan de kant van de wereld. Huh? Hoezo dan? Nou, je bent nog niet gedoopt. En de doop is eerst. De doop staat aan het begin. Iemand vraagt ook, dat hangt er een beetje mee samen, of is het dezelfde vraag? Bij de gereformeerden mogen de gedoopte kinderen niet aan het avondmaal, bij de evangelische mogen de niet gedoopte kinderen wel aan het avondmaal. Ja, ik vind het allebei verkeerd. Jongen, ik gooi hier van alles overhoop vanavond. Bij mij horen doop en avondmaal zo dicht mogelijk bij elkaar. Als die kinderen gedoopt worden, horen ze ook aan het avondmaal. Want met de doop betekent dat ze openlijk zichzelf binnengeleid worden, kunnen ze zelf niet doen. Je moet altijd door een ander gedoopt worden, dat is een belangrijk punt. Er wordt een ander, die zet de deur voor je open en die nodigt je buiten. En die zegt, voortaan hoor je ook bij ons. Toen je klein kind was, werd je opgenomen in de gemeenschap, maar dat was volledig passief. Als je de Heer Jezus mag gaan leren dienen, als je hem met geloof hebt leren kennen als je heiland en je Heer van je leven, dan kom je binnen in het gezin. En dan zeggen we niet, ja sorry, maar je bent nog wat te jong natuurlijk om de maaltijden deel te nemen. Dat kan natuurlijk niet. Als je binnen wordt gelaten, dan hoor je ook thuis aan de maaltijd. En dat betekent dus, als je gedoopt bent, moet je ook toegelaten worden tot het avondmaal. Dat vind je in de schrift ook doorgaans, zo ging het altijd in het Nieuwe Testament. Het idee dat daar een afstand tussen zat, ondenkbaar. Alleen wat gebeurt er nu? Bij de evangelische zit er een hele afstand tussen en bij de gereformeerden ook. Bij de een heb je eerst avondmaal en dan de doop. En bij de ander eerst de doop en dan het avondmaal. En zit er een hele lange afstand tussen. En broeder Kees gaat daar nu zijn licht over laten schijnen.
Daar hebben we het al eens over gehad. Maar dat is natuurlijk de rol van het belijdenis doen.
Ja, maar waarom...
De reformatorische kring.
Ja, maar waarom gebeurt dat pas als ze een jaar of 20 zijn? Of 18? Terwijl als we al jaren de Heere dienen en liefhebben. Daar ga ik even vanuit natuurlijk. Ik heb het niet over... Als je met 18 jaar pas tot bekering komt, dan is het wat anders. Maar het is met heel veel in een gezonde geestelijke samenleving, waar mensen vroeg de Heer mogen leren kennen doordat ze daarmee opgevoed worden, dan mogen ze ook vroeg aan het avondmaal. Maar vooral als ze gedoopt zijn.
Het gevaar is weer ook in onze kringen dat ze 18 zijn en dan gaan vrienden doen
beleid. Tuurlijk.
En je doet allemaal een beetje mee. En als je dan persoonlijk vraagt, ja, dan valt het wel tegen wat er dan gezegd is. Dat nare.
Ja, tuurlijk. En ik weet het. Het deugt nergens. Als je mij vraagt over de doop, je krijgt er allemaal van langs. Ik was pas in de gemeente en er was een jongen, die was 15 jaar en die mocht gedoopt worden. Nou, dat was de hele gemeente, want de oudste hadden als grens, je moest 16 jaar zijn om gedoopt te worden. Dus die oudsten die hadden dan met hun hand over het hart gestreken. Het was een bijzonder geval, het was een autistische jongen. Het was, God had wonderbaarlijk in zijn leven ingegrepen, dus ze meenden een uitzondering te mogen maken. En ik werd daar zo verdrietig van. Als ze mij op 12-jarige leeftijd verteld had dat ik nog 4 jaar moest wachten, zou ik doodongelukkig zijn geweest. Nee, dat is... En dus het hangt ook wel erg verschillend af van de persoon natuurlijk waar het om gaat. Maar dat soort regeltjes, bij ons zijn ze altijd 18 of 20. Ja, sorry, maar...
Maar dan moet men tegenwoordig een verhaal doen en het ene verhaal is nog prachtiger dan het andere.
Dat wat wil je daarmee zeggen?
En toen zei er is iemand tegen me, ze moesten nog eens op hun gezicht gaan.
Ja... Ja. Maar dat geldt voor jou en mij ook oké, okay, zo daarom. Dat blijft daarna ook nog steeds zo. Kijk, het is ontzettend belangrijk dat je de doop niet maakt tot een soort... dat is het evangelische gevaar. Ik zei het net al, tot een soort eindexamen. Ze moeten eerst maar eens een keer overwinteren over zomer. Eerst maar eens kijken waar de vruchten van het geloof zijn. Ze moeten eerst maar eens als het ware van baby's opgroeien tot jongelingen. En dan misschien zeggen we, nou zijn ze toch wel zulke degelijke... Nee, kom nou. Het is net andersom. Matthäus 28, hoe word je een discipel van Jezus? Door te dopen en te onderwijzen. Niet andersom. Daar moet die doop vroeg. En als ze een discipel van de Heer Jezus zijn, horen ze ook aan de maaltijden. Jij zegt ook niet tegen je kinderen, die heb je trouwens niet, maar jij zegt ook niet tegen je kinderen, jullie zijn nog te klein, jullie mogen nog niet mee eten. Wauw, dit is wel een onderwerp zeg. Jongen, de volgende avond hebben we het weer veel rustiger, maar... Jawel, zeg maar wat terug. Je mag alles terug zeggen hier. Ja, nou ja. Dit is een hele andere vraag. Wat is het eeuwige leven bij Johannes? Die doe ik kort. Ik heb een andere vraag er zelfs helemaal uitgemikt. Die ging over een vijgenboom. Nou, dat heeft echt niets met vanavond te maken. Ik heb het al moeilijk genoeg zonder vijgenbomen. Maar dit is toch wel belangrijk. Wat is het eeuwige leven bij Johannes? Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. 1 Johannes 5, vers 20. Deze, dat is Christus, is de waarachtige God en het eeuwige leven. De rest is huiswerk. De ziel is dat het bloed van de mens, dat is een moeilijk woord. De ziel heeft ongeveer 10 betekenissen in de Bijbel. Moet ik ze alle 10 opsommen? Soms is de ziel niets anders dan het biologisch beginsel. Het is de adem of het is het bloed. Vanwege de eenvoudige vaststelling, als het bloed uit iemand wegloopt, is het leven ook weg. Dus zit het leven in het bloed. En als iemand zijn laatste adem uitblaast, is hij ook overleden. Dus het leven is de adem. Dat staat heel ver af bij het idee van... De onsterfelijke ziel, dat is eigenlijk een stukje Griekse wijsheid. In de Bijbel is er geen sprake van een ziel, die onsterfelijke ziel. Alleen God heeft onsterfelijkheid. De ziel die zondigt, de Jehovah's getuige aan de deur, die komt altijd met de tekst, de ziel die zondigt, die zal sterven. En die bewijzen daarmee dat is een ziel die helemaal een onsterfelijke ziel is. Nou, ik ben het niet met hen eens. Maar die ziel, dat is, laten we daar alsjeblieft, de doop is al lastig genoeg. Die ziel, daar zit heel vaak een Grieks dualisme achter. Een zielsubstantie en een lichaamssubstantie. Dat gelukkig hoef je dat allemaal niet in de catechismus in te lezen. Dus die is daar vrij van. Nou, ik ben door de vragen heen. We hebben nog 8 minuten voor mondelinge vragen. Tenzij dat u zegt, we zijn zo bek af van wat jij allemaal over de doop en het avondmaal verteld hebt. Zuster Tine.
Heilig moeite.
Ja. Heilige doop, heilig avondmaal. Omdat avondmaal en doop oorspronkelijk ook een hele gewone alledaagse betekenis hebben. Ik doop mijn brood in de saus. Dopen is een hele gewone alledaags woord. Avondmaal, ja, het is een beetje deftig nu, maar we zeggen nou avondeten. Maar avondmaal heeft een heel gewone alledaagse betekenis. Het is dus juist bijzonder dat de Heer symbolen gebruikt die aan het dagelijks leven ontleend zijn. Maar om te voorkomen dat we ze alledaags zouden maken en ze als alledaagse dingen zouden hanteren, dan zeggen we, luister, doop ik op vele manieren, maar er is maar één doop, dat is de heilige doop. Dat is de doop die Christus ingesteld heeft. Avondeten kun je op een heleboel verschillende manieren, maar er is maar één avondmaal zoals hij dat heeft ingesteld. En daarom noemen we dat het heilige avondmaal. Ik ben het ook niet erg gewend om die woorden te gebruiken, maar ja, ze drukken daarin wel een zeker eerbied uit voor wat hij heeft gegeven.
Staan dus ook met een hoofdletter.
Ja, daar wordt nog mooier van. Als ik Engelse boeken schrijf, dan zeg ik altijd tegen mijn redacteuren, waarom moet ik baptism met een kleine B schrijven en de Lord's Supper met hoofdletters? Toen zeiden, dat weten wij ook niet. Dat is gebruik. Dat is gebruik. Dan zou ik denken, doe allebei met hoofdletters of geen van beiden. Maar ja, wij schrijven het op een avondmaal meestal met kleine letters. In deze versie van de catechismus is dat ook zo gebeurd. Uiteindelijk gaat het er maar om wat je er zelf bij voorstelt. We begrijpen allemaal dat het hier gaat over niet alledaagse gewoonte. Het gaat er niet om als je avondmaal viert dat je honger hebt. Dat zal wel de meest banale benadering zijn. Dat was het probleem in Korinthe natuurlijk, waar liefdemaal en avondmaalsviering door elkaar heen gingen lopen. En je wist niet meer wat was. En dat zegt Paulus, houd het nou goed uit elkaar. Daarom staat er ook, wie het lichaam van Christus niet onderscheidt, of hij zegt ook daar weer Heer, het lichaam van de Heer niet onderscheidt, ja, die haalt het avondmaal naar beneden. Je bent nou niet bezig met gewoon eten en drinken. We zijn nu bezig met avondmaalsviering. Dat is even heel wat anders. Dan gaat het niet meer om het voeden van je lichaam, maar dan gaat het om heel andere dingen. En dat moet je goed uit elkaar houden. En dan kunnen zulke woorden als heilig daarbij helpen. Wie nog meer? Laatste vraag.
Ik heb u wel eens gevraagd, is van het avondmaal niet?
Wie ben ik om het avondmaalsformulier tegen te spreken? Kijk, je moet in eerste plaats onderscheiden, wat is de oorspronkelijke betekenis van iets? Wat is de oorspronkelijke betekenis van het avondmaal? Dat is gedachtenismaal, verkondigingsmaal, we verkondigen de dood des Heren. Het is ook eucharistie, dat betekent lofprijzing. Het is ook aanbidding, het is dankzegging, het is lofprijzing. Het is heel mooi dat het de katholieken zo heet. En zo zijn er heel veel dingen te bedenken. Ga je daarna nog dingen erbij bedenken die niet in het Nieuwe Testament staan, dan zal niemand beweren dat dat niet gebeurt. Ik bedoel, hier staat ook over voeden en laven. Natuurlijk, als het goed is, dan ga je als een ander mens weg van de avondmaalstafel. Maar als je aan mij vraagt, hoort dat nou bij de 7 betekenissen van het avondmaal? Dan zeg ik, nee, in dat rijtje horen ze niet thuis. Het is een gewenst en dankbaar stemmend gevolg van de avondmaalsviering. Maar het is niet opdat wij ons geloof daardoor versterken. Dat is niet het primaire betekenis, althans niet in de zin van de schrift. Maar dat het niettemin gebeurt, dat is mooi meegenomen. En zoals bij de doop ook, je moet in de eerste plaats zien, wat zijn nou de Bijbelse dingen die er allemaal mee verbonden worden. En als je dan allerlei dingen erbij gaat verbinden die het Nieuwe Testament er niet mee verbindt, zoals verbond, besnijdenis en al die dingen meer, ja, dan maak je het ingewikkelder. Dat kan soms wel eens goed uitkomen, maar alles wat toevoegen is aan wat de schrift ons leert, daar moet je een beetje mee oppassen. Maar dus nu zeg ik, toen zei ik tegen jou, nee, nergens in de schrift wordt dat verbonden met versterking van het geloof. Nu als wat oudere en wijzere man zeg ik, maar wat mooi dat het toch gebeuren mag als je avondmaal viert. Goed.
Die vraag van, van toen was maar een jaar geleden,
hoor. Ja, maar... Ik vroeg ooit met oud en nieuw aan mijn vrouw... vind je dat ik nog een beetje geestelijk gegroeid ben van het jaar? Ze moest wel heel erg lang nadenken... en toen zei ze een beetje wel, geloof ik. We gaan het nu echt afsluiten... voordat er nog meer moeilijke vragen komen. Zullen we samen danken en bidden? Heere God, onze Vader in de hemel. We hebben moeilijke dingen overdacht vanavond. Waar veel, veel, veel aspecten aan zitten. En ook waar veel verschil van gedachten over is. En daar kunnen we wel eens door overvallen worden. Dat kan vermoeiend zijn, verwarrend. We kunnen er zelfs een beetje verdrietig van worden dat er zo veel verschillende tegenover elkaar staande benaderingen bestaan. En als we dan verder doordenken en ons door uw geest laten voorlichten, dan zien we dat er toch ook heel wezenlijke dingen zijn waar we het allemaal hartelijk over eens mogen zijn. En dat is dat het gaat om uw geliefde Zoon, Vader. Of het nou om de doop gaat of om het avondmaal. En dat het gaat om het werk dat hij volbracht heeft. Dat het gaat om zijn overgegeven lichaam, overgegeven in de dood. Om zijn bloed dat hij heeft uitgegoten in de dood. De doop spreekt van zijn dood. We zijn tot zijn dood gedoopt. Het avondmaal spreekt van zijn dood, want wij verkondigen de dood des Heren. En Vader, wilt u ons dan maar helpen om al die andere moeilijke dingen... die op een bepaald moment dus best belangrijk kunnen zijn... en de moeite waard zijn om over te discussiëren met elkaar. Maar geef genade dat we ze ook eens een keer gewoon terzijde laten... en proberen weer door te dringen tot de kern van de zaak. En dan vinden wij elkaar weer. Want van wat voor achtergrond we ook zijn... als we u mogen kennen als onze Vader in de Heer Jezus Christus... en hem als onze Verlosser en Heer... dan vinden we elkaar altijd weer in de dingen waar het in essentie om gaat. En of we nou vroeg of later gedoopt zijn, geeft dat we trouw mogen zijn aan onze doop als discipelen van de Heer Jezus, die hem toegewijd in de kracht van de Heilige Geest willen navolgen en dienen. Niet zichzelf zoeken, maar zijn eer zoeken als getuigen van hem in deze wereld. En hoe we ook de avondmaalsviering in onze eigen gemeenten mogen beleven, geeft dat we die essentie mogen vasthouden. En dat het ons elke keer weer tot diepe vreugde en dankbaarheid mag stemmen, dat we deel mogen hebben aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. Door uw genade, door uw goedheid, door de kracht van uw Heilige Geest. Zo zijn doop en avondmaal genademiddelen. Middelen waardoor wij op bijzondere wijze weer aspecten van uw genade leren kennen. En geef ons dat we uit die vreugde om uw genade mogen leven. En daar elke dag u voor prijzen en loven en danken. Het avondmaal is ook eucharistie, lofprijzing, dankzegging. En ook als we geen avondmaal vieren, mogen we u lofprijzen en dankzeggen, maar... U geeft ons die bijzondere middelen. En bijzonder nu in het avondmaal dat we zo samen als volk van God verbonden met het hele lichaam van Christus wereldwijd. Samen zijn dood mogen gedenken en verkondigen. En uw Vader mogen groot maken om alles wat u ons in en door hem geschonken hebt. Geef dat na deze ingewikkelde avond met die vele, vele aspecten dat overeind mag blijven. En dat we dat mogen vasthouden en daaruit mogen leven. Wij danken u uit de grond van ons hart voor wat u ons hebt laten zien. Zegen het woord verder aan onze harten. Wees met ons als we van hier gaan. Behoed en bewaar ons op al onze wegen. En als het kon zijn, wil ons een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. U danken wij, u loven en prijzen wij. Om wie u bent en om wat u geeft. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen.